Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmelpenninck, samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoedbaronnen gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan ermee naar bed.
Maarten,
ja,
daar zijn we weer in het hok, ons Doop. Favoriete hok van Atelier Munro, omringd door allemaal prachtige paspoppen
nou, ik schrok
en stalen
een beetje.
Kaart.
Ik schrok een beetje.
Er stond een man in een regenjas achter jou, zo'n potloodfilter.
Nou, die stond op mijn plek. Ja. Er stond een paspop op mijn plek.
Ja.
Dus is dat een teken van...
Nou, bij Atelier Munro denken ze waarschijnlijk de voorspelbaarheid van Maartens vragen en antwoorden is zo groot dat we hem prima kunnen vervangen door een pop.
Maar dan zal ik zorgelijk vandaag een beetje uit een ander vaatje gaan.
Nou, dat lijkt me een goed idee. Onze gast is Job Dura. Welkom. De naam Dura zegt natuurlijk de luisteraars wel wat, waarschijnlijk. Dan denk je aan Dura Vermeer en zo. Maar daar ben je niet begonnen. Hoe begon jouw carrière?
Ja, ik ben nooit begonnen bij de ABN AMRO. Toen nog AMRO Bank.
Ja.
Voor de fusie met ABN. Afdeling fusie overnames corporate finance. 2 jaar gezeten. En toen geswitcht.
En dat was in de sterren geschreven. Hoe ging dat?
Nee, dat was helemaal niet zo bepaald. Want dat was eigenlijk toen helemaal nog niet zo gewild of bepaald. Ik heb altijd bedrijfseconomie financiering gestudeerd. En ik wilde in die richting door. Maar ik dacht, ja, ik moet wel iets met klanten doen. Dus dan kom je, een bank is dan ideaal natuurlijk. Want dan heb je een financieel product en klanten. Dus daar wilde ik in door.
Ja.
Maar ja, toen moest ik na 2 jaar moest je dan daar bij zo'n bank in een soort klasje en weer een half jaar studeren. En daarna konden ze niet zeggen of je terug op die afdeling kwam of dat je ergens in een kantoor binnenland of buitenland of wherever terecht zou komen. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ik kwam uit Rotterdam. Ik kom nog steeds uit Rotterdam. Maar,
toen kwam ik uit Rotterdam. Nu kom ik uit...
Nu woon ik in Amsterdam. Ja. Ja, ik ken natuurlijk uit Rotterdam bedrijven zoals Netlloyd en ECT en Van Ommeren. En dat waren allemaal bedrijven die mij erg aanspraken. Misschien vanwege de cultuur of zo, of de stoerheid van een product.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk beter. Daar had ik eigenlijk meer zin in dan in een bankcarrière of zo'n banksfeer.
Ja.
Toen zei ik dat een keer zaterdagavond of zondagavond tegen mijn vader toen ik thuis kwam eten. En die zei toen van, ja, maar... waarom kom je dan niet bij ons? Want we hebben ook zo'n sfeer. En we hebben ook financiële mensen nodig. En niet alleen maar technische mensen. En dus waarom proberen we dat niet?
Ja.
Hij had mij al eerder proberen binnen ons bedrijf te trekken. Nadat ik eerst klaar was met mijn HEO en toen met mijn economiestudie. Want vond hij altijd wel dat ik voldoende gestudeerd... Na mijn HEO vond hij ook, nu heb je wel voldoende gestudeerd. Kom nu maar bij ons.
Ja.
En ik zei, moet ik toch wel even wat verder. En ik was toch veel te jong, 20 of zo. Ik dacht, moet toch wat meer zien even.
Ja. Nou, dat is natuurlijk zo, interessant. Want we hebben het hier natuurlijk over een familiebedrijf. Jij bent vijfde generatie, geloof ik.
Vijfde generatie?
Ja.
Hoe lang zit je er nu al dan?
We staan 167 jaar dit jaar. Gelukkig een personeelsfeest kunnen organiseren. 2 jaar geleden tijdens corona kon dat natuurlijk niet.
167 jaar?
En ik zit
daar
inmiddels 32 jaar.
32 jaar?
Allerlei begonnen als werkadministrateur onderin. Dat was een beetje gekke overgang na die corporate finance fusie.
Precies,
nou,
hele meneer bij de bank. Ja.
Geen dus pak meer aan.
Dus eerst dacht ik, begon ik om 9:00, sloeg het Financieel Dagblad open. Wat ik natuurlijk gewend was. Maar die jongens zaten er al om 7:30. En die sloegen direct de eerste factuur om te controleren. Ja. Dus dat was na dag 2 natuurlijk over. Ja. En zo begonnen allerlei functies in het bedrijf. Niet eens zo gepland, maar wel zo gevormd. Toen 2004 CFO geworden, nadat ik 6 jaar een werkmaatschappij in Rotterdam gerund heb. En in 2010 de vorige CEO, voorzitter, Dick van Wel, opgevolgd.
Ja. Dus als jongen dacht je toen al dat je bedrijf in zou gaan, uiteindelijk? Nou, was het altijd al duidelijk voor jou?
Ik ga wel om ergens directeur te worden of het raad van bestuur of dat soort functies te doen. Dat was altijd wel het idee.
Ja.
Maar nog niet eens zo dat bij ons zou moeten plaatsvinden.
Maar als je in zo'n traditie staat. Ik vind zelf dit soort vragen altijd heel vervelend om zelf te krijgen. Maar ik vind het fijn dat ik hem nu een keer op iemand anders kan afhuren. Als je in zo'n traditie staat, dan is het natuurlijk toch logisch. Dan wordt het soort van verwacht. Je vader die verwachtte duidelijk dat je in het bedrijf kwam.
Nou, dat was niet zo. In zijn tijd mocht hij alles worden van mijn opa, dus zijn vader, als er maar aannemer-bouwer was. Hè.
Je mag alles worden, behalve alles.
Dus die werd er mooi getrokken en dat was natuurlijk een moes door. Dat was bij ons helemaal niet zo. Nee. Dat was ook omdat we waren toen middelgroot. Ja. De vraag is of het handig is om dat door te zetten, een middelgroot
perspectieven waren anders.
We hadden in 1980, 83 hebben we een hele zware woningbouwcrisisperiode meegemaakt. Dat natuurlijk bij mijn vader ook nog tussen de oren. Dus die dacht van, wat voor risico. En het is niet zonder risico zo'n bedrijf. Ja.
Grote verantwoordelijkheid.
En verantwoordelijkheid, veel mensen. Wat is beter voor het bedrijf? Dus daar is hij ook nog tijd mee bezig geweest, ook tussen 1990 en 1995 hebben we nog gekeken van moeten we samen met een van de anderen. En dat hebben we duidelijk niet gedaan. Moeten we overgenomen worden. Uiteindelijk zijn we samen gegaan in 1998 met Vermeer, ander familiebedrijf.
Ja.
Wat ons verbreedde naar de infrastructuur. En toen dat opeens hele. Wij hadden sterke financiële basis, maar we hadden qua activiteiten en qua dienstverlening waren we in één keer wel bij de top 10 toen nog.
Ja.
En dan zie je dat je opeens gezien wordt als groot bedrijf en veel, veel meer aangeboden krijgt qua werk.
Was het een samengaan of was het een overname?
Nee, het was een echte fusie. Misschien waren we in omvang, was het misschien een beetje 60-40, maar het was echt qua zeggenschap en alles een fusie hadden we afgesproken. Dus echt, we zijn ook met de hoofdkantoor tussen Rotterdam en Krukjes gaan zitten in Zoetermeer. En gezelschap en dat soort zaken.
Ja, en kun je vertellen wat het bedrijf nu allemaal doet? Want het is zo'n bedrijf waar we allemaal een soort van vage voorstelling bij hebben. Althans ik, omdat je het vaak op grote machines en zo zie je de naam staan. En dan zie je ze graven en doen. En dan denk je, wat doen ze eigenlijk?
Ja, maar wezenlijk onderdeel van de maatschappij natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus we hebben natuurlijk allemaal wegen, woningen, installatietechniek nodig. Hè?
Ja.
Nee, we doen 4 dingen. Dat is infrastructuur. En daar zit ook spoorbouw bij en wegenbouw en beton en milieutechniek en dat soort dingen.
Ja.
Dat is 1. 2 is utiliteitsbouw. Ja, dus, en nu heel veel transformaties van bestaande utiliteitsbouwgebouwen of verduurzaming of renovaties.
Ja.
Dus utiliteitsbouw, woningbouw, projectontwikkeling en bouwen voor derden. Hè? Dus woningcorporaties, dat soort zaken. En installatietechniek sinds 2 jaar.
Ja. En waar gaat het goed en waar is het moeilijk nu?
Nou, dat is een interessante vraag.
De overheid gaat nu weer flink investeren in infra, toch?
We leven nu even de laatste paar maanden in het gevoel van we gaan de recessie in en dat gaat niet goed in het vak.
Maar het lijkt om een beetje bij te stellen nu.
Nou, dat kunnen we straks over hebben misschien. De lange rente blijft lang en hoog. Maar waar dan naar wordt gekeken is natuurlijk de woningbouwmarkt. Nou. En terwijl het in de infrastructuur en in het openbaar vervoer, dus de tramrails, lightrail heet dat, de spoorwegen gaat het heel goed. Infrastructuur gaat het heel goed. Er moet heel veel, niet de nieuwbouw, hè, want die is allemaal stilgelegd door de stikstof, maar wel het vervangen en aanpassen van verouderde infrastructuur in Nederland. Tunnels, bruggen, stalen bruggen, die Zoetermeer weer net een verhaal, hè, de Haringvliebrug die We moeten natuurlijk niet een Genoaatje.
Een Genoaatje, ja. Zo heet dat in jargon. Ja, een Genoaatje.
Hebben.
Ja.
Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Dat gaat heel goed. Utiliteitsbouw, daar vindt veel activiteit plaats. Dus verduurzaming, renovatie van bestaande kantoren, maar ook scholen, ziekenhuizen die renoveren veel. Dat soort datacentra, laboratoria die nog steeds gebouwd worden. Dat soort dingen.
Hoe groot is die, we hadden het net even over stikstof, hè? Hoe groot is die stikstofuitspraak, de impact op jullie bedrijf?
Ja, die is toch heel groot. Want die uitspraak die zegt natuurlijk van, je moet ook die stikstofuitstoot tijdens het bouwproces meenemen. Ja. Waar we eigenlijk voor vrijgesteld waren. Maar dat betekent dat we natuurlijk voor alle bouwprojecten, ook de infrastructuur, maar ook de installatietechniek dan weer niet. Hè, want dat is natuurlijk vaak in een gebouw. Of, dat stoot, dus dat, maar dat heeft weinig zwaar materieel. Ja. Maar waar zwaar materiaal gebruikt wordt, is de stikstofuitstoot groter. En als je een zware fundering hebt voor een appartementencomplex in vlakbij de Natura 2000 of bij de duinen ergens in Den Haag of weet ik veel waar, dan heeft dat een grote impact. Want dan moet je natuurlijk elke keer dat onderbouwen en meenemen in die berekeningen, in die calculaties.
Dat is helder. Maar hoeveel impact heeft het daadwerkelijk op jouw bedrijf?
Ja, ik denk dat het voor ons al komend jaar al 50 miljoen omzet in de woningbouw scheelt. En het heeft afgelopen 2 jaar al 200 miljoen omzet in de infrastructuur gescheeld. Want al de nieuwbouw, al de grote snelwegenprojecten zijn gewoon stilgelegd door die stikstof.
Ja.
En dat afgelopen jaar hebben we het al in de wegenbouw 100 miljoen. En dan in andere activiteiten ook iets. Dus infrastructuur, anders waren we 100 of 200 miljoen groter geweest bij infra. Ja. En zeker al nu al, en dat gaat een groter effect hebben op de woningbouw, gaat het nog een groter effect hebben in de toekomst.
Maarten, voordat we verder gaan, is het tijd voor de laatste wagen van de week.
Ik ben heel benieuwd.
Nou, en wat hebben we er veel voorbij zien komen. We hebben deze week 4 merken in plaats van specifieke modellen. Dus we hebben eigenlijk niet een wagen van de week, maar 4 merken van de week.
En ik mag kiezen wat ik wil?
En je mag kiezen. Maar dat is wel interessant, want dan gaat het echt op gevoel. Weet je, zo'n specifieke... Mercedes, BMW, Audi of Porsche. Kies maar.
De Mercedes, een lekkere S-klasse.
Mercedes?
Ja, man.
Het zijn echt
heerlijke auto's.
Oh, die interieurs zijn zo lelijk.
Een lekkere S-klasse.
Waarom vind je dat zo? Ja.
Van een diesel. Ja, lekker, man.
Ja, met zo'n kussentje achterin. Dat snap ik wel. Ja. Het zijn lekkere chauffeurauto's.
Ja.
Maar ik vind die dashboards met dat blauwe licht.
Met dat blauwe licht kun je... Je kunt ook een ander kleurtje opzetten.
Ja, maar ik vind het niet mooi. Nee? Ik vind een interieur van een Audi of een Porsche eigenlijk veel mooier.
Maar even voor de duidelijkheid. Het item heet wagen van de week. Ja, maar wagen moet wel een Mercedes.
Dat is wel waar. Ik vind kijk, als je inderdaad een van deze merken moet associëren met het woord wagen, dan is het een Mercedes. Met zo'n, hoe noem je dat? Zo'n paardenhoef? Nee, hoe heet dat? Hoefijzer. Een hoefijzer in de grill.
Hoefijzer in de grill?
Dat hadden ze bij ons in Twente. Als je een succesvolle boer was, dan had je een merrie met een hoefijzer in de grill. Ja, en zo'n mooie auto hoef je natuurlijk helemaal niet te kopen. Je kan hem ook gewoon lekker leasen bij Pure Lease, het bedrijf dat jou als leaser natuurlijk helemaal ontzorgt. Dan nog even de USP's van Pure Lease. Pure Lease koopt je auto in en leest hem weer aan je terug. Dus sale en leaseback. Pure Lease denkt in alle situaties met je mee en heeft altijd wel een oplossing. Door hun liefde voor auto's kunnen zij zich goed verplaatsen in de rijder en zijn of haar wensen natuurlijk. En Pure Lease is de partner voor de startende vastgoedondernemer, wagenparkbeheerder of ZZP'er.
Maar jij zit ook in het bestuur van de NEPROM, hè? Belangenorganisatie van de ontwikkelaren. En hebben jullie vanuit de NEPROM ook de overheid gewaarschuwd dat dit probleem eraan zit te komen? Dat dit niet houdbaar was, zeg maar, de bypass die ze hadden bedacht voor die stikstof?
Eigenlijk onvoldoende. Tot voor 2019. We weten het al vanaf 2000 toen het allemaal verzonnen. Maar en we weten het eigenlijk pas echt vanaf 2007 of 2008 is de overheid erop aangesproken dat er wat aan de stikstof gedaan moet worden. Ja. Toen is die pasregeling in werking gezet. Maar we hebben dat eigenlijk laten lopen. De bouwsector, de ontwikkelsector. We hebben er tot de uitspraak van de Raad van State in 2019 eigenlijk hebben we het laten lopen. En we hebben nooit gedacht dat het onderuit gehaald zou worden.
Ja.
En we hebben er eigenlijk nauwelijks bij stilgestaan.
Net een beetje als de boeren.
Ik in ieder geval niet. En de politiek wist dat het speelde. Nou, we hebben er eigenlijk nooit over gehad met ministers of wethouders. Of, en het is eigenlijk nergens op de agenda geweest. Vroeger had je fijne stoffen. Dat heeft ook vrij veel stilgelegd. Dat is toen opgelost door de normering te verschuiven. Ja. Toen kon heel veel weer doorgaan. Maar ja, toen kwam 2019 de uitspraak Raad van State. Toen lag het natuurlijk wel, was het in één keer paniek natuurlijk.
Ja, en is dat iets wat je dus jullie als ontwikkelaars ook een beetje kan verwijten? Van we hadden daar even scherper op moeten zijn?
Nou, ik had het voor mezelf, in ieder geval als ik dat de impact zo had geweten, had ik het wel eerder op de agenda gezet overal. Ja. Want we spreken als bedrijf, maar ook als sector, als NEPROL en als Bouwend Nederland spreken we natuurlijk heel veel met die overheid. Ja. En dan hadden ze toch duidelijker erop moeten wijzen, we moeten hier wat te doen, anders komt Nederland stil te liggen.
Ja. Jullie bedrijf heeft natuurlijk een interessante verhouding met die overheid. Want die overheid is wetgever en belemmert jullie soms in allerlei projecten, maar is natuurlijk ook opdrachtgever.
Ja. Dat
dus
is
de overheid geeft en neemt bij jullie.
Ja, je moet altijd in Nederland toch aardig blijven tegen de mensen. Want ja. Iedereen kom je altijd wel weer tegen.
Ja,
het is natuurlijk ergens een country club, hè? Maar het is zo'n klein die wereld. Dus je moet altijd toch, ja, of het nou polder heet, of je moet met elkaar naar een oplossing zoeken.
Nee, maar het maakt jouw functie en jouw uithangbordfunctie natuurlijk ook erg politiek. In zekere zin.
Dat doen we ook. Alleen, dus ik wou dat ze wat meer actie namen en wat meer luisterden en wat meer de goede adviezen overnamen.
Ik me voorstellen. Ja.
Kleine anekdote dat toen in Amsterdam de 40-40-20 regeling werd ingesteld.
Wat is dat ook alweer? Vraagt deze domme journalist.
Ja, dat in ieder nieuw project, woningbouwproject, moest 40% sociaal, 40% middensegment, 20% vrije sector. Dat betekent eigenlijk 80% gereguleerd tot 1,8 je model. En dat gingen ze instellen en dat zou in de raad worden besproken, eerst in de commissie. En ik had het daar met het idee geopperd aan Jason Blackmore, die hier een tijdje terug was, om een brief te schrijven vanuit alle marktpartijen in Amsterdam, die in Amsterdam actief zijn, naar alle commissieleden om te zeggen, jongens, dit is een onzalig plan, dit moeten we anders doen. En wat er toen gebeurde is, ik heb zeg maar een partij of 40 aangeschreven. En twee dagen voordat die, of de dag was een heel kort dag. En dachten voor, ik bel Jason op. Ik zei, Jason, niemand wil meedoen. En wat gebeurde er? Bijna iedereen zei, nou fantastisch dat je dit doet. Helemaal goed, ben het er helemaal mee eens. Maar ik zit al in die of die commissie. Of ik zit al daarin en ik praat al met ze. Dus ik zeg het al tegen ze. Ik zeg, ja, maar het is wel goed als we met z'n allen. En iedereen natuurlijk toch bang. En er waren twee partijen die, want toen zei ik tegen Jason, ja, maar we zijn met z'n tweeën, laat me niet doen. En ja, Jason zei, nou, we gaan het wel doen. En toen diezelfde avond nog toevallig, kreeg ik onder andere van Job en van Maarsen, die belden alle twee en zei, ja, nee, natuurlijk doen we mee. En wat ik zo mooi vond eraan, ze hebben die brief geschreven, maar het mooie van Job, en dat vind ik wel de ballen hebben, want voor mij was het eigenlijk veel makkelijker, want de opdrachtgevers van Job is natuurlijk veel breder.
Ja.
Dus dat vond ik wel echt mooi. Jij hebt toen ook meteen meegedaan.
Het is meer risico voor hem om zijn nek uit te
steken. Ja. Je moet geselecteerd worden voor projecten. Ja. Je werkt samen met politiek. Je hebt weer goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Dus je moet wel weer een wethouder iedereen mee hebben. En als je dan tegen een beleid ingaat, dan
sta je op tenen.
Is het spannend.
Ja,
moet ik zeggen. Ik denk, zolang je niet op de man speelt, kun je echt wel kritiek hebben op...
Nou, natuurlijk. Dat zou moeten.
Maar dat duurt.
Oké. Maar goed, de overheid neemt en is af en toe vervelend en blokkeert dingen, maar geeft ook. Ze gaan nu weer behoorlijk investeren, geloof ik, in de infrastructuur. Treinen met name. Wordt hoog tijd.
Ja.
Zeg ik als consument en treinreiziger. Doe ik te weinig, maar vind altijd heel prettig. Is dat dan weer...
Jij vliegt toch naar Zweden, toch?
Ik zou veel liever treinen. Dus ze maken een prachtige tunnel. Dus doen jullie dat trouwens niet? Die Vemern, die tunnel, het is de Postalis waarschijnlijk.
We kiezen uit welke we wel doen qua risico, qua projecten. Die hele grote afsluitdijken en zeesluizen doen we niet.
Ze maken nu een fantastische tunnel tussen Duitsland en Denemarken. En daar komt een hoogsnelheidslijn tussen Hamburg en Kopenhagen. En dan wordt de trein opeens echt wel interessant. Ja. Zeker als die Lelylaan er is.
Eigenlijk al het vervoer ook nog gratis. Openbaar vervoer.
Nou, dat hoeft niet gratis.
Ik ben wel voor gratis openbaar vervoer.
Ja, wel betaalbaar. Ja, nou ja, oké. Communist, wat u wil, Stalin. Ik vind het goed.
In de stad misschien. Gewoon goede tramverbindingen gratis. Kan dat goed.
Ja. Maar de vraag was, weegt dat dan ook niet op? Ik bedoel, jullie, de ene keer is het goed nieuws, de andere keer slecht.
Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, zijn allemaal opdrachtgeversfonds.
Ja.
En die zijn goede opdrachtgevers. Je weet zeker dat je betaald krijgt. En, ja. en als je gewoon goed je werk doet en ook duurzaam, want dat is een belangrijk criterium sinds kort bij hun ook,
ja.
Is er heel veel werk voor te doen. En ik ben heel blij dat Nederland nu heel veel in openbaar vervoerssystemen, die je net noemt, hè, niet alleen treinen, maar hier ook de Amstelveenlijn, de Uithoornlijn, ja. die nu aangelegd is. Dat zijn allemaal goede voorbeelden waarin geïnvesteerd wordt. En dat is ook vaak in combinatie met nieuwe woongebieden natuurlijk. Hè, dus dat kan je niet op zichzelf zien, dus dat moet je combineren.
Ja.
Dus het is heel goed dat soort dingen gedaan worden. En Nederland zou nog meer kunnen doen op dat vlak, hè, want ja. we lopen echt achter.
Ja, en nieuwe woongebieden, interessant, even door een vraagje ertussendoor. Moeten we meer die nieuwe woningen, moeten die meer uit inbreiding halen of meer uit het buitengebied?
Nou, de behoefte in Nederland is natuurlijk 80% van de woningen is grondgebonden. Hè? Tuintje, klein huis of groter huis met iets met ruimte, afhankelijk van hoeveel je kan betalen.
Kan niet, mag niet.
En 20% is maar behoefte is appartementen in de stad. Hè? Dus laten we daarmee beginnen. Vanuit de vraag.
Ja, maar het komt ook omdat mensen niet weten hoe prettig het is om in een goed, mooi appartement te wonen.
Nou,
ja, nee, Nederlanders zijn gewoon. Nee, maar we hebben gewoon een Phoenix-cultuur, hebben we zelf gecreëerd.
Ja, je ziet wel verschuiving, maar tot nu toe, hè, is de vraag gewoon zo ongeveer verdeeld.
Ja,
en misschien wordt het 75. Ja. Maar
verwend.
Maar dat kijk. De overheid heeft de laatste 10, 12 jaar ingezet op binnenstedelijk bouwen. Binnenstedelijk en hebben geen ruimtes en locaties beschikbaar gemaakt buiten de stad. Hè?
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk jammer, want dat is een van de redenen waarom we nu ook zo weinig bouwen.
Ja.
Want binnenstedelijk is natuurlijk altijd duurder, altijd complexer, altijd veel langere goedkeurings- en bezwaarschriftprocedures.
Ja.
En je moet het ook maar financierbaar maken en haalbaar krijgen. Je ziet nu, al die projecten vallen weg omdat de rente gestegen is en de beleggers huurwoningen niet meer afgenomen worden door de beleggers, omdat die vragen een hoger bruto aanvoersrendement. Dus dat betekent dus dat je minder betaald krijgt voor huur. Dus het bouwkosten zijn gestegen, dus al die projecten die gaan van de baan. Dus zit nu gewoon klem. Dus en we hebben altijd hele mooie, er zijn hele mooie voorbeelden van ook Phoenix-wijken gebouwd.
Ja.
En oké, het heeft her en der misschien negatief naam, maar dat ben ik helemaal niet mee eens. Want we hebben echt hele mooie voorbeelden.
Absoluut.
Van. En dat zijn buitenstedelijke gebieden die gepland zijn en waar echt mensen heel gelukkig en mooi en goed wonen.
Ja.
En dat dan iets beter gecombineerd met openbaar vervoer is natuurlijk nog steeds de oplossing. We hebben hele mooie gebieden in Nederland.
Ja.
En als je maar 1% of 0,5% van het Nederlands grondoppervlak vrij zou maken, dan hebben we al onze woningbouw.
Cultuur met de suburbia van Phoenix-wijken, dat vind jij helemaal, prima.
Want dat is
hele land vol met zoetermeertjes.
Snel en goedkoper te bouwen, daarmee krijg je ook goedkopere woningen. Je krijgt geen goedkope woningen in de stad, in zo'n appartement.
Maar het vreet wel ruimte.
Nou, dat valt dus wel mee.
Ja, nou ja, het is maar, ik bedoel.
We hebben heel veel versnipperde ruimte in Nederland.
Ja.
En we hebben die ook nu die geen ruimte kosten. Je kan het ook omdraaien.
Maar ja, de grootstedelijke Sander, die wil iedereen een appartement. Maar de provinciale Sander, die is er ergens, zit die nog wel ergens in jou, denk ik.
Ik ben een provinciaal.
Ja.
Ja.
Maar ook weten dat er een heleboel mensen zijn die juist gewoon lekker wel dat reiswoning of die 200 een kap met een tuintje en een parkeerplaatsje voor zijn deur.
Ja, maar goed, het is de vraag is of je in een klein land als Nederland, of je dat niet toch iets meer als een luxe moet zien dan als iets wat we allemaal maar normaal vinden.
Maar ik denk dus dat die
een tuin,
dat grote appartement in de stad is veel meer een luxe dan die woning in het buitengebied.
Maar ook in de stad zijn er heel veel locaties die je nog als verdichtingslocaties kan aanstempelen. Als je rondrijdt, dan zijn er pleintjes, dan zijn er
ongebruikte
de dingen waar je gewoon echt wel heel veel woningen nog kan toepoetsen. Maar het is en het is 25%, 30% in de stad.
Het probleem van het buitengebied is natuurlijk vaak dat je de hele infrastructuur, hebben we het net over openbaar vervoer,
toegangswegen.
Alles moet je er naartoe brengen. Ja. En in binnensteden natuurlijk niet.
Ik wil nog even vragen over het familiebedrijf. Want kun je het nog een familiebedrijf noemen? Hoe is de band van de familie Vermeer en Dura met het bedrijf?
Ja, oké, weer verder op waar we gebleven waren.
Ja.
Dus wij samen met Vermeer.
Ja.
De Vermeer kent drie broers en bij onze kant twee broers.
Ja.
De broers Vermeer die wilden er uiteindelijk uit. En zijn er twee in 2007 uitgegaan. En daar hebben we de aandelen van overgenomen. En uiteindelijk de laatste 2016. En geleidelijk aan hebben die aandelen overgenomen. En nu ben ik samen met mijn broer 100% aandeelhouder. Dus ik heb eigenlijk gewoon... in die zin is dat een familiebedrijf. Alleen, het is wel een specifiek familiebedrijf. Als je nou 5 generaties nog 2 aandeelhouders hebt, is dat wel heel specifiek.
Ja. Dus het is, je moet eigenlijk de naam veranderen in Dura, maar niet meer Vermeer.
Ja, maar dat gaan we niet doen, want Vermeer is een hele mooie merknaam. En die houden er lekker in.
Precies.
En het is een opvolging.
Ja, dat is ook een goede vraag. Daar ben ik hard mee bezig met mijn 3 kinderen. Om te kijken van hoe kunnen we dat vormgeven? Willen zij wel? Kan het wel? En hoe en wat?
Moeten ze van jou?
Nee, helemaal niet. Nee,
Zou je het leuk vinden?
Ik zou het leuk vinden om dat door te zetten.
Hoe oud zijn ze?
Daar stuur ik mijn beleid ook op. Daar hou ik het ook zo, voor zover.
Hoe oud zijn zij? Hoe oud ben jij? Hoe oud zijn zij?
Ik ben net vorige week 60 geworden. En zij zijn tussen de 28 en 23. Nee, nog niet. Want we hebben afgesproken eerst even een tijdje ergens anders te werken. Wat veel beter en gezonder is. En dan de komende jaren kijken van, is het iets? Vinden ze het interessant? Past het? Wat kan je ermee? Dat soort
dingen. Zijn er momenten in jouw tijd bij het bedrijf geweest waarin je echt hebt gedacht, ja, het is nu echt een voordeel dat wij een familiebedrijf zijn. Ik kan me voorstellen dat met name in crisistijden, dat natuurlijk toch, hè, dat is het, de legende, die ook wel klopt volgens mij, dat het een duidelijk voordeel is. Ja, je blijft bij elkaar, je houdt de kosten laag, je leidt met elkaar in de crisis en dan kom je er sterker weer uit.
Ook dat je ging vragen of ik periodes had gehad in het bedrijf dat ik het niet meer leuk vond. Maar
nou, die vraag is ook interessant en zou je ook mogen...
Die had ik ook, maar dan doordat je in zo'n familiebedrijf blijf je toch langer en dan wordt het uiteindelijk toch weer leuk. Maar dat kan ik misschien. Maar,
nee, maar dat het echt gewoon bedrijfseconomisch...
We hebben hele grote voordelen dat je zelfstandig bent, dat je familiebedrijf bent, mits je er goed mee omgegaan bent. Hè? En dat betekent dat je natuurlijk een ijzersterke financiële basis... moet creëren.
Ja.
Dus ook niet te veel of te veel uithaalt financieel. Hè? Waardoor je gewoon in moeilijke periodes gewoon heel makkelijk door kan. En door kan blijven investeren. Ja. En dat je hebt ook een veel lange termijn horizon heb je in die zin. Hoe moeten we eruit zien over 3 jaar of 10 jaar?
Ja.
En niet wel volgend kwartaal. Ja. En ik zit erin als aandeelhouder om aandelen te houden. En niet om
beursgenoteerd te trekken of de boel te verkopen. Ja,
beursfonds anoniem erin en eruit te gaan. Dus dat zijn hele gewoon. En je kan daarmee ook gewoon een cultuur creëren zoals je die naar je hand wil zetten. Hè. En dat is natuurlijk nooit, dat is in ons geval natuurlijk nooit winstmaximalisatie, omdat die beleggers dat verwachten. Nee. Of omzetmaximalisatie. Het is ook gewoon een prettige, respectvolle, goede werkomgeving.
Ja.
Als je terugkijkt.
En tegenwoordig gewoon ook duurzaam opereren.
Ja. Als je terugkijkt, als je eens zou het opnieuw mogen doen allemaal, zou je dan. Technische studie hebben willen doen?
Ja, dat had ik het anders gedaan. Dat was ik gewoon inderdaad. Want ik had eigenlijk ook middelbare school. Dat had ik gewoon allemaal B-pakketten. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, al dat soort dingen. Ik had gewoon naar Delft gemoeten en daarna een MBA moeten doen. Ja. Maar kijk, dat zeg ik nu wel heel snel. Dat zou beter op bedrijven aansluiten. Maar ik heb ook wel heel veel voordeel dat ik economie in Rotterdam gedaan heb. Omdat ik daardoor een ander netwerk heb dan ik in mijn collega's in het bedrijf nu hebben, die toch al die Deltenaren ook al kennen.
Ja.
En ik ken al die Rotterdammers. Dus we hebben bij elkaar opgeteld. Dan zie je vaak dat worden ook vaak directieleden in grote bedrijven of kleine. Dus je, qua netwerk
Rotterdammers, was Rotterdam wel. Ja, dat is ook zo.
Niet handig. Het is gewoon prettig dat je dan. Dus bij elkaar opgeteld. Kijk, veel mensen. En het voordeel voor mij is dan nu ook wel met technische collega's. Ze weten natuurlijk heel veel over die techniek en de werkvoorbereiding en uitvoering en dat soort dingen. Maar als je het over hoe reageert een belegger? En waarom kopen ze het niet meer? En hoe zit dat met die rente en wat economische cycli? En dan kom ik weer buiten natuurlijk in het spel. Ja. En hoe ga je met je bankconvenant om? En hoe je liquiditeitsbeleid en je solvabiliteit en dat soort zaken. Die leverage en dat soort vragen. Dat is natuurlijk wel weer handig als je dat als je ook iemand hebt die dat weet.
Hoe begon jouw voorvader ooit in de 19e eeuw? Wat was dat voor bedrijf?
Dus de opa van mijn opa is begonnen in 1855 op Katendrecht, op Rotterdam-Zuid. Als timmerman, timmerbedrijfje. En hij deed van alles tot het timmeren van houten vakantiehuizen in Roon voor de Rotterdamse ondernemersfamilies.
Roon was een soort van Wassenaar? Was
familie, ja, precies. Zijn buitenplaats was dat. Okay. Maar hij timmerde ook doodskisten en hij deed van alles, renoveerde. En op een gegeven moment hebben we ook nog de waterleiding naar Dordrecht aangelegd. Dus hij was breed bezig. En die is natuurlijk daarna van de woningbouw ook de utiliteitsbouw gestart. Ja. Grote projecten in Rotterdam gedaan. Groot handelsgebouw, Hilton, maar ook Gallery Modern in Utrecht ooit bijvoorbeeld. Maar ook hier het casinogebouw in Amsterdam. Maar dat was wel later, dus in de tijd van mijn opa. Maar het is wel gek te bedenken dat je natuurlijk wel twee wereldoorlogen meegemaakt hebt als bedrijf. En, hoe diverse crisissen economisch.
Ja, dus het bedrijf was ook al groot voor jouw vader het overnam.
Ja, mijn opa was echt een ondernemer. En van het uitbouwen. En die zat toen ook al in de installatietechniek en in de betonbouw. Die zat toen niet in de infra, maar wel utiliteitsbouw, woning, betonbouw, installatietechniek. Maar toen kwam de oorlog. En toen is het natuurlijk wel helemaal in elkaar gezakt natuurlijk. Hè. Je kon niks meer doen. En je kon al je materieel werd ingepikt. Dus we hadden geen vrachtwagens meer. Geen dat soort dingen. Ja. En toen na de Tweede Wereldoorlog viel er nog steeds niks te doen. Want er was geen geld voor de wederopbouw in Nederland. Met name ook in Rotterdam natuurlijk. Toen is hij naar Zuid-Afrika gegaan. En is hij daar gestart met een paar projectleiders en uitvoerders. En pas in 1950 heeft mijn vader met een paar oud-directeuren in Nederland het weer opgepakt. Toen er Marshall-hulp, geld en een beetje zoals u nu in de EU voor Oekraïne, hè, zo'n potgeld vooruit gestaat. Ja,
toen was natuurlijk in Rotterdam wel heel veel werk te doen natuurlijk.
Precies.
Ja, de Amerikanen en Marshall-hulp hebben het eigenlijk opgestart, gefinancierd. Ja. En toen was er in Rotterdam, toen hebben we ongeveer de helft van de wederopbouw sinds die tijd natuurlijk ook wel gedaan. En dan ging je één keer in de twee maanden langs de wethouder en had hij weer een project. Nou, dat werkt niet meer.
Gouden tijd. Nog als laatste, jullie hebben ook een fonds als familie. Job Dura Fonds. Is dat dan vernoemd naar een van jouw voorvaderen?
Ja, het is genoemd naar mijn opa.
Opa.
Want we hebben dat opgericht als bedrijf en als familie in 1995, toen we 50 jaar wederopbouw hadden in Rotterdam. Ja. Dus hebben we geld gestopt als familie in dat fonds en als bedrijf om allerlei maatschappelijk goede doelprojecten te ondersteunen.
En wat voor doelen zijn dat?
Dat zijn allerlei projecten. Als maar iets met bebouwde omgeving, bebouwing te maken hebben. Maar dat kan ook openbare ruimte zijn. Die net bijvoorbeeld een extra financiële impuls kunnen gebruiken om het daadwerkelijk te laten uitvoeren. Dus als een paar buurtbewoners een vergeten driehoekje gras willen invullen om een leuk speelplaatsje in te richten. Dan
zijn
voor dat soort zaken. Het is niet bedoeld om Barmelse Beuningen te renoveren. Want dat gaat dan om heel veel geld. Dit zijn bijdragers van 7,5 of 15.000 euro per initiatief.
Ja.
Eén keer in de twee jaar hebben we grote prijzen. Heeft iets gekomen. Maar en dan doen we er 50, 60 per jaar.
Ja.
Dus je draagt bij om iets, met name vrijwilligers natuurlijk. Maar dat kan ook een architectuurboek zijn of over de historie van Rotterdam. Of dat kan
als het maar een monument zijn. Het is wel Rotterdam.
Dit is Rijnmond. Ja, Rotterdam. Ja.
Oké.
Okay.
Dus voor onze Rotterdamse luisteraartjes.
Voor onze Rotterdamse luisteraars, precies. Ja. Als je nog een stukje grond hebt precies. In Roon, waar iets moois gebouwd. Roon is geen mooi villa-dorp meer, toch? Dat is wel een beetje...
Ja, daar kun je wel goed wonen nog. Ja, maar het is natuurlijk aan de zuidkant en minder centraal.
Ah,
maar die kan nog steeds goed.
Maar Job is wel naar Amsterdam gevlucht, toch?
Is hij naar Amsterdam gevlucht?
Ja.
Is het heus?
Ja, dat,
Maar jij ook? Jij bent natuurlijk geen Rotterdam.
Ik
zou niet gevlucht willen noemen. Mijn kantoor zit nog in Rotterdam.
Maar je woont in Amsterdam?
Ik woon in Amsterdam.
Oké. Heftig?
Ja, lijkt me ook.
Oké, we zijn aan het eind. Heel veel dank. Jij hebt al een prachtig pak uitgezocht. Je hebt het nog niet aan.
Jasje.
Jasje. Alleen een jasje.
Wordt gemaakt.
Het is gewoon van hemzelf.
Het is gewoon van hemzelf. Je ziet het verschil bijna niet. Je ziet het verschil wel. Als we hier nu zijn, extra glansje erop.
Goed om te weten dat hij hier zit.
Ja.
Ik wilde zeggen heel veel dank voor je komst uit Rotterdam. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dank voor je komst uit Amsterdam.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.